Welkom bij deze podcast Parel van de Zorg. Met als sprekers Pim Joost en Hans van Klink. Ik ben Benno Veugen, verzorg de techniek. En Pim, waar gaan jullie mee beginnen vandaag?
Ja, wij gaan eigenlijk vandaag beginnen met kennismaken met elkaar. Kennismaken, een woord wat denk ik ook wel centraal staat in de bemoeizorg. Je zei het al, Parel van de Zorg. Dat is een gejatte term van het eerste symposium over bemoeizorg. Van Harry Gras en Cor Nuiten. Daar meteen een sneak preview dat Harry Gras ook een van onze eerste gasten zal zijn binnen deze podcast. Maar we gaan beginnen met kennismaken. Wie is Hans en wie ben ik?
Ja. Ik zou zeggen, ga je gang.
Ja, nou ja, goedemorgen. Hans, goedemorgen.
Dag Pim.
Jij zit recht tegenover mij.
Ja, mooi dat we dit samen kunnen doen.
Dit is wel gaaf inderdaad. Tenminste, ik ben wel heel enthousiast en blij dat wij weer een wild idee hebben gevat samen. En hier zitten we dan in Benno zijn atelier.
Een prachtige studio in Heemstede.
Ja, gaaf hè. Hey, Hans, wie ben jij? Vertel eens.
Ja, nou, ja, ik ben Hans van Klink. Ik ben inmiddels 67 jaar. Oorspronkelijk afkomstig uit Alphen aan de Rijn. Een wat bloedeloos dorp, al zeg ik het zelf, in Zuid-Holland. Ik heb daar wel herinneringen aan, maar geen hele sprankelende herinneringen. Gezin met een bouwvakker als vader, een huisvrouw als moeder. Een broer die altijd slimmer was als mij en die is dierenarts geworden. En nog twee zussen. En voor mij is mijn leven pas echt begonnen toen ik het huis uitging en ging werken.
Ja.
Dus dat was mijn start.
Dat was jouw start.
En dan hadden we een mooie zin in gedachten, die hebben we van Benno geleend. Waar stond jouw wieg?
Ja, mijn wieg stond in Zandpoort Noord. Ik ben geboren in Haarlem, dat wel, in het ziekenhuis daar. Maar vervolgens al snel verhuisd naar het ouderlijk huis van mijn moeder. Want daar waar mijn wieg stond, stond ook de wieg van mijn moeder. En daar ben ik opgegroeid in Zandpoort Noord. In een gezin met een vader en moeder. Een broertje en twee zusjes. Ik ben de oudste van vier. En daar heb ik mijn jeugd doorgebracht.
En ergens heeft ons pad elkaar gekruist. Maar daar ging nog wel het een en ander aan vooraf, denk ik. Hè? Als we het dan over onze beide loopbaan hebben. Ik ben wel benieuwd naar die van jou.
Ja, mijn loopbaan kenmerkt zich wel door zorg. Ik denk dat het in groep 8 was ongeveer. Dat mijn moeder toch zei van Pim, ik denk dat jij de zorg in moet. En ik werd toen al een soort van gescout door de juf van groep 8. Dat ik als jong jochie mocht helpen op de kerst in. Dat was een bijeenkomst voor bejaarden en eenzame mensen. Waar we kerst vierden met elkaar. En daar mocht ik, dat moest je eigenlijk wat ouder voor zijn. Maar de juf van groep 8 die dacht van, nou die Pim die kan dat wel. En ik denk dat daar het zorgen al naar voren kwam. Daar was ik het op zich niet zo mee eens. Want ik moest natuurlijk stoer zijn en andere dingen doen. Dus mijn puberteit kenmerkt zich niet door schoolse vaardigheden. Maar meer buitenschoolse activiteiten. En uiteindelijk wilde ik heel graag bij de politie. Dat leek mij ook wel stoer. En dat heb ik ook geprobeerd, maar ja, daar waren de deskundigen bij de politie toch niet heel enthousiast over. Toen heb ik een tijdje in de Bijlmer Baaiers gewerkt. En na 2 jaar dacht ik van, nou, ik pak mijn biezen en ik vertrek naar Afrika. En dat heb ik gedaan en daar toch bedacht dat mijn moeder wel gelijk had. En nadat ik een half jaar vrijwilligerswerk gedaan heb in Ghana, ben ik teruggekeerd in Nederland en daar bij de Hartenkampgroep gaan werken. Dat is een stichting hier in Heemstede voor verstandelijk gehandicapte mensen. En zo is mijn loopbaan in de zorg eigenlijk begonnen.
Interessant verhaal. En ik zie ook kleine parallellen wat dat betreft.
Ja. Maar, parallellen met jezelf bedoel je dan?
Nou, je noemde net even Afrika. Ja, je noemde Afrika. En ik heb daar weliswaar niet gewerkt. Maar ik heb daar wel, ben er wel geweest een maand of anderhalf, twee. Genoemde slimme broer was als dierenarts in Zambia werkzaam. Oh, ja. En daar ben ik een lange periode op visite geweest. Ja. Een hele bijzondere ervaring. Ja. Maar goed, toen werkte ik al een aantal jaren. De start van mijn werk in de zorg is een beetje raar gelopen. Ik kon geen keuzes maken. En dat kleurt ook een beetje mijn hele leven tot nu toe, denk ik wel eens. Ik heb MAVO 4 gedaan, maar ik was een hele jonge leerling, in juli jarig. Dus ik was het jongste van de klas. Dus in mei 1974 moest ik nog 16 worden. En toen was ik al van school af en ik had geen seconde nagedacht over wat daarna moest gebeuren. Alleen, wij hadden vlak voor het eindexamen een klasseuitje naar een zwakzinnige instituut, Ursula in Nieuwveen. Daar zat een zusje van een klasgenoot en we gingen daar kijken. Ja, het was bijna echt aapjes kijken. Maar zuster Doreen van de afdeling De Vlier, die zei, we hebben ook al ruimte voor vakantiewerk. En dat was in Nieuwveen en dat was een kilometer of 10 fietsen van Alphen af. Maar aan het hek van de uitjesfabriek van Uiterwaal hing een bord en daar stond op vakantiehulpen gezocht. En toen heb ik echt met mijn klasgenoot Henny Zuidervliet gedebatteerd van, ja, ga jij nou bij die zwakzinnige werken en ik in de uitjesfabriek of andersom? Nou ja, oké, ik ga wel naar die zwakzinnige toe en dat was mijn start. Vervolgens hebben Henny en ik 6 weken lang van Alphen naar Nieuwveen gefietst. Want zijn opdracht was om het hek rondom de fabriek te schilderen. Dus iedere dag was hij weer 10, 12 meter verder. En ik had een dag doorgebracht met die groep van 17 jongens. Imbeciele jongens noemden ze dat toen. En ik had meteen hard verkocht. Dit is wat ik ga doen. Van tevoren nooit over nagedacht. Maar goed, welke keuze maak je dan weer? En weer een toevallige keuze. Ik had een tante. Die was doktersassistent in een verpleeghuis in Warmond. Oh, dan kun je wel bij ons komen werken. Dus 4 weken nadat ik 16 was geworden, stapte ik het verpleeghuis voor demente ouderen in. En werd ik full swing ingezet in de zorg. Ik deed ook alles.
Moest alweer, ook alles alweer doen. Grappig, want wat jij niet weet is dat mijn jongste zusje ook in Nieuwveen heeft gewerkt. Ooit is,
In Ursula? Ja, Huizen ja, Ursula, ja, nu precies, onderdeel van
heel grappig, ja.
Ipse de Brug.
Ja, Ipse de Brug inderdaad.
Prachtige connecties, ja.
Ja, over parallellen gesproken.
Ja, grappig om dat nu tegen te komen. Ja. Dan zitten we nu voor het eerst in deze ambiance tegenover elkaar en dan komen er toch weer nieuwe dingen te sprake. Maar goed, ik heb toen min of meer bewust gekozen voor een carrière in de zorg. We hebben het over mei 1974. En ik heb hem formeel in juli van dit jaar, 2025, afgesloten.
Ja. Ja. Je praat over 74 en besef je ook dat ik toen niet eens geboren was.
Ja, grappig. Hè? Ja, ja.
Terwijl ik toch ook niet meer de allerjongste ben en ook al een paar jaar meeloop.
Ja.
Na mijn carrière op de Hartenkamp ben ik naar de jeugdzorg overgestapt. Jeugdgehandicaptenzorg in Driehuis. Dat heette toen het OZC Amstelmonden, maar stond bekend als het Vinkennest. Dat is al een begrip hier in de buurt. Daar een lange periode met, ik noem het een beetje opgeschoten tuig eigenlijk. Hè? Dat mijn moeder dreigde vroeger altijd. Van, als je niet luistert, dan stuur ik je naar het Vinkennest. Dan keek je wel linker uit, want daar wilde je niet naartoe. Daar heb ik een paar jaar gewerkt. En toen uiteindelijk blijven doorstuderen en uiteindelijk de HBOV gaan doen. Eerst 2 jaar in het ziekenhuis hier, ook in de buurt. En toen later weer teruggekomen bij lijn 5 binnen de jeugdzorg. Om vervolgens door klasgenootjes eigenlijk getrokken te worden naar de GGZ in Geest. Een grote GGZ-instelling hier in de buurt. Daar op de gesloten opnameafdelingen gewerkt. Meegewerkt aan het dwang- en drangprojecten. Deseparatiebeleid binnen de organisatie. En ook landelijk al uitgerold.
Ik hoor hier het term overigens die ik meteen wil bewaren voor een nieuwe podcast. Hè. We gaan nu al een beetje lekker de inhoud in.
Ja.
Kunnen we later wat uitgebreider op ingaan.
Welke term hoor je dan?
Ja, over separatiebeleid, gedwongen opname, dat soort zaken. Ik zie alweer onderwerpen voorbij komen.
Mooi onderwerp voor een volgende. Ja, zeker. Ja, ik kan wel meteen naam in mijn hoofd. Dan willen we die en die wel aan tafel hebben.
Precies.
Want dat zijn wel mooie mensen uit het vak die we hierover kunnen bevragen.
Dat gaan we doen ook. Absoluut.
Zeker, belofte. Maar goed, uiteindelijk ben ik vanuit de gesloten opname bij een vakteam gaan werken. Dat is denk ik een van de mooiste vakken binnen de zorg wat mij betreft. Binnen de psychiatrische zorg. Te gast bij de mensen. Kennis maken met mensen. Mensen ontmoeten. Relatie opbouwen. Om te kijken van, hoe kan je een stukje meewandelen op hun pad. Hun herstel. Nou ja, al dat soort mooie termen. En uiteindelijk ben ik toen via ook weer eigenlijk met de bemoeizorg in aanraking gekomen. Er was ooit eens een noodteam in de Haarlemmermeer. En daar zochten ze iemand voor of iemand vanuit het vak moest daarbij aansluiten. Dat werd ik uiteindelijk nadat een aantal teamgenoten dat voor mij hadden gedaan. En zo kennis gemaakt met de bemoeizorg en de GGD. Het team waarin ik nu nog steeds met veel plezier mag werken. En uiteindelijk waar ja, ons parallel of ons pad elkaar gekruist heeft.
Ja, we komen nu al dichter bij de recente geschiedenis. Ja, ja, mooi verhaal. En ik strandde net eventjes in het verpleeghuis en ineens ben je 51 jaar verder. Nou ben ik geen jobhopper, zeker niet. Maar als je 51 jaar overbrugt, ja, dan heb je wel wat verschillende takken van sport gedaan. Eén wat langer, ander wat korter. Ik ben vanuit het verpleeghuis gestart met de opleiding ziekenverzorgende, maar mijn oog viel tot opleiding psychiatrisch verpleegkundige. Dus toen ik de leeftijd had bereikt om dat te mogen doen, heb ik de opleiding ziekenverzorging niet afgemaakt, maar ben ik naar het provinciaal ziekenhuis gegaan. Overigens heb ik daar onze technicus Benno Veugel ontmoet. Wij werden toen collega's van
ook
elkaar.
Ook een begrip hier in deze regio, ja, waar wij zitten op dit moment en waar wij allemaal vandaan komen.
Ja, ja, het provinciaal ziekenhuis.
Ja.
Prachtige geschiedenis kent dat huis inmiddels. Hè. Een groot instituut, groot bekend instituut, bestaat natuurlijk nu niet meer. Daar gaan we het ook zeker een keer over hebben. B-verpleegkundige gedaan, daarna naar het diakonessenhuis, A-verpleegkundige, weer terug naar het provinciaal ziekenhuis, vervolgens wegens een verhuizing naar ziekenhuis Vogelenzang, de voorganger van GGZ Ingeest, waar jij later bij betrokken bent geraakt.
In Bennebroek.
In Bennebroek. Ja. Ook dat bestaat in zijn oude vorm niet meer. Hè?
Nee. Helaas.
Ja,
maar ook dat is een leuk thema om een keer te bespreken, waarom dat dan helaas is in ons.
Ja, daar hebben wij denk ik een tamelijk overeenkomstige en duidelijke mening over. Ja. En is ook weer heel actueel op dit moment. Op enig moment, nee, dat is wel leuk. Ik heb een breuk in mijn zorgcarrière. Ik heb in de nachtdienst in Vogelenzang praktijkdiploma boekhouder gedaan. En ik dacht, ik heb nooit wat anders gedaan dan in de zorg. Ik ga boekhouder worden.
En ik ken jou nu een paar jaar en ik moet heel erg lachen.
Dit is je nog niet?
Nee, maar dan kan ik even, hoe dan? Ja, dat is toch helemaal niet passend.
Nee, dat moest ik dus blijkbaar ontdekken.
Ja, precies.
Ik kwam eerst bij een bedrijf in Nieuw-Vennep wat tegen de klip op fraudeerde. Dat was echt vreselijk. Dat had ik wel gauw door. Daar weg toen naar een boekhoudkantoor in Aalsmeer. En toen dacht ik echt van, wat doe ik nou hier? En ik had onderhand tijdens die breuk een boekje geschreven, Zorgen in de Verpleging, mijn zorgcarrière tot dan toe. En daarin schrijf ik ook, werken in de zorg is net als een pastoor. Dat ben je niet alleen maar die 8 uur op de werkvloer, maar dat zit in je. En ik merk dat ik dat mis. Dus het was goed om even als boekhouder te werken om echt te ontdekken van, nee, de zorg, dat is gewoon mijn vak. Dus na een klein jaar ongeveer ben ik weer teruggestapt de zorg in. En in dat jaar als boekhouder heb ik ook voor het uitzendbureau nog gewoon gewerkt. Onder andere weer in het oude provinciaal ziekenhuis. Om voeling met het vak te houden. Maar toen kwam ik in 1990 als waarnemend hoofdverzorging in een bejaardenhuis voor demente ouderen in Haarlem terecht. De directeur ging 3 weken na mijn komst met ruzie weg. Ruzie met het bestuur. En zei, nou doe jij het dan maar. Toen was ik 31 jaar en toen was ik directeur van een verzorgingshuis. Hele mooie ervaring. Ook weer zo toevallig erin gerold. Zware opdracht het huis te sluiten na een jaar of 6. Dat voldeed niet meer aan de normen. En tegelijkertijd een nieuw woonzorgcentrum te openen in de Roos, in de wijk Roosbril in Haarlem. En dat is echt pionieren en mooie dingen bedenken. Ja, ook daar weer. Dan op een gegeven moment staat alles op poten en is het klaar. En dan valt er niet meer te innoveren. En dan ben je een soort manetje van alles die alleen maar bij narigheid gebeld wordt. Ja. Dus was dat weer reden om te stoppen. Inmiddels wel weer 6 jaar verder hoor. En toen ben ik bij het CZ gaan werken. Door sommigen verguisd. Door sommigen geliefd. Maar CZ is natuurlijk was de organisatie die keek naar eerlijke toeleiding naar AWBZ gefinancierde zorg. Nou, daar kwam ik gewoon als indicatiesteller in dienst. Maar ja, dat dubbeltje rolt raar. Ineens was ik weer teamleider en ineens was ik weer locatiemanager van Haarlem. En toen werd ik hoofd van CZ Amsterdam. Gedaan tot 2010 door reorganisatie eruit. En toen kwam ik voor het eerst met de daklozenproblematiek in aanraking. Omdat ik stopte bij het CZ kon ik gaan werken bij HVO Querido. De grote bekende organisatie voor opvang van daklozen in Amsterdam. Ja. Met plezier gewerkt als teamleider van het bureau aanmelding en plaatsing. Toen naar een zorgaanbieder in Haarlem. Daar wou ik niet te veel over hebben. Ik was daar wel manager, maar de organisatie beviel me niet zo goed. Klein parallel, maar dan stop ik een beetje, anders klinkt het zo hoogmoedig. Maar ik heb mijn carrière vanaf 1985 altijd gecombineerd met werk bij de brandweer. Ja. Daarom was ik ook bekend bij de veiligheidsregio Kennemerland. Daardoor kwam ik ook in de psychosociale opvang bij grootschalige incidenten. Wat jij nu ook nog doet.
Ja.
En door die connecties en start van het coronaproblematiek beland ik bij de GGD als coördinator van het bemonsteringsprogramma. En een half jaar daarna trad ik toe tot het team bemoeizorg van vangnet en advies van de GGD. Nou, ja. dan komt zo'n beetje...
En de rest is geschiedenis.
De rest is geschiedenis, dan komt het zo'n beetje bij elkaar.
Ja, ja, dat is waar wij elkaar op een zekere dag... dat zal toch een jaar of 4, 5 geleden inmiddels, denk ik zo...
Ja.
Elkaar ontmoet hebben. En nou ja, de klik, hè, zoals we dat dan maar even noemen, die was daar wel. We vonden elkaar al vrij rap, inhoudelijk op het werk, maar ook over... beleid, visie en ja,
beetje
processen.
Beetje no-nonsense, gewoon doen wat moet. En,
niet lullen, maar poetsen.
Ja.
Beetje die mentaliteit en gewoon gaan. Hè? Dat is denk ik wel onze onderlegger.
Ja, en ik denk dat we dat wel mogen zeggen en op ons konto mogen schrijven... dat er toen ook een kanteling was in de sfeer binnen het team. Ja. Niets ten nadele van de periode daarvoor, maar... Het was heel duidelijk hoe de hazen liepen. We vertrouwden elkaar. Als er iets gezegd moest worden, dan gebeurde dat. En ja. Werkverdeling ging eerlijk. En open dialoog en visie over ons vak. Dat was echt een hele mooie periode.
Zeker een mooie periode. Wat ik me ook nog goed herinner is dat wij ook wel aan bepaalde bomen durfden te schudden... waar voorheen daar minder aan geschud werd. En dat bedoel ik ook echt een beetje de politiek een beetje... aanporren en bepaalde advocaten die ook bepaalde rollen spelen.
Ja, ja.
Allemaal, ik hoor ook allemaal dingen die we wel in deze podcast terug willen laten komen. Ik hoor net al eventjes, je hebt het over innovaties. Nou, dat is een mooi onderwerp. Maar ik hoor ook psychosociale hulpverlening, teamcollegiale opvang, die kant.
Heeft allemaal raakvlak.
Allemaal raakvlak. Ik hoor ook, je had het net over een pastoor. Nou, dan gaat meteen bij mij, dan heb ik al iets over straatpastoraat. Dan denk ik aan Stem in de Stad bij ons in Haarlem.
Weer een gast op ons lijstje.
Wat zeg je?
Weer een gast op ons lijstje.
Ja, precies. Ja. Dus dat, ik denk dat hele mooie thema's zijn. Maar dan eventjes toch terug. Dat woord bemoeizorg is wel al een paar keer gevallen. Dat is eigenlijk de kapstok van onze podcastserie die we willen gaan maken. Die we de mensen willen aanbieden. Wat is bemoeizorg voor jou?
Ja, ik ga één term één keer gebruiken. Hij is niet charmant en wordt ook wel misbruikt. Maar er zijn een aantal mensen die, noemen we wel eens het putje van onze samenleving. Mensen die het in het gewone dagelijks leven niet meer redden. Het zij door verslavingsproblematiek, het zij door verstandelijke beperking, het zij door een psychiatrische aandoening of gewoon hele, hele vette pech in het leven. Die niet in staat zijn om een gewoon leven op te bouwen. Op straat belanden of in een vervuild huis belanden. En om welke reden dan ook niet in staat zijn hulp te vragen... of zelfs niet bereid zijn hulp te vragen. Maar die wel op enig moment op gaan vallen door gedrag... wat vaak als aan de overlastkant het meest in beeld komt. En niet zozeer van leidt iemand eraan, maar is iemand lastig voor de omgeving... of maakt ons zorg over hem. En ja, dan net die categorie die wat moeilijker bereikbaar is om zorg... te vragen of zelfs zorg te durven aanvaarden. Ja, of bereikbaar is.
Om meteen de term zorgmijders ook in mij op. Ook zo'n term die je vaak hoort. Wat misschien ook best wel een negatieve lading heeft. Net zoals misschien het woord bemoeizorg wel. Als ik uitleg wat voor werk ik doe aan vreemden... en ik zeg ik bemoeizorg, dan hebben ze echt geen flauw idee wat we dan...
Of geen flauw idee of een heel negatief beeld... Een negatieve per definitie van de doelgroep. Ja. Waar het over hebben. Misschien... Zonder dat we dat zelf doorhebben, gaat dat wel achterliggend motief worden voor onze podcast. Om daar toch alweer een beetje licht over te laten schijnen. Ja, we hebben het nog altijd over mensen.
Zeker. Ik denk ook dat wij in de aanloop naar deze podcast ook wel een beetje als doel hebben om Jan met de pet, hè, of iedereen uit onze maatschappij wat op dat heeft. Maar gewoon eens wat meer bekendheid over dit onderwerp, over dit thema, over deze parel van de zorg. Hè? Want dat is dan hoe wij het zien natuurlijk. Wij zijn onze ogen gaan flonkeren als we het over bemoeizorg hebben en over zorgmeiders en mensen die niet willen. Maar,
maar we gaan er ook heel letterlijk bij uitleggen dat je soms een melding krijgt. Iemand spreekt zijn zorg uit over een persoon en dan gaan we er naartoe. En dan zie je bepaalde signalen, maar is de cliënt nog niet toegankelijk. Heeft hij wel een woning, dan gaat soms de deur op een kier of je praat door de brievenbus. Ja. En het kan soms weken, zo niet maanden duren voordat je een eerste werkelijke contact hebt. Het kan ook sneller gaan, hè? In acute nood. We hebben allemaal onze eigen ervaring, onze eigen casuïstiek, zoals dat zo treft heet. Ja. Die gaat ook zeker terugkomen in de podcast in de toekomst. Hè, als we door voorbeelden ons betoog gaan onderstrepen. Maar bemoeizorg, het investeren van tijd en energie en je medemenselijkheid om überhaupt de cliënt te bereiken en eens te kijken of je tot een beeld van een zorgvraag kunt komen waarbij je dan vervolgens de eerste hulp kunt gaan inzetten.
Medemenselijkheid, een term die ook echt wel het afgelopen half jaar veel in de media is geweest, hè? Wat betekent dat woord dan voor jou? Je neemt het nu in de mond. Maar ik herken het nu uit we hebben protesten getekend, petities gedaan over medemenselijkheid, over de asielwetten. Ja. Vast een thema wat we kunnen laten terugkomen. Ook waar het straatpastoraat denk ik een mooie rol in vervult. Maar het is best een mooi woord, medemenselijkheid.
Ja, het is een heel mooi woord en er klinkt ook iets heel nobels in door. Hè? Alsof we allemaal gevers zijn van het goede aan mensen die het nodig hebben. Ik verval soms in enig cynisme. Daar moet ik ook wel een klein beetje in gecorrigeerd worden soms. Maar ik vind het onbestaanbaar dat politiek en publiek dingen laat bestaan en laat gebeuren waarvan ik de overtuiging heb dat daar veel beter en makkelijker op ingegrepen kan worden. En ja. Er wordt dan ook een beetje de vraag van waarom gebeurt dat dan niet? Ik heb recent gereageerd op een artikel in het Haarlems Dagblad. In het artikel stond dat Haarlem de ethostelling gaat uitvoeren. Ja. Nou, wat wil dat zeggen? Het is een untelmethode om te kijken hoeveel daklozen er nou werkelijk zijn. Die telling is 2 jaar oud. Haarlem heeft voor het komend jaar besloten die telling te gaan doorvoeren. Wat mij betreft 2 jaar te laat. Ja. En ik schreef daar een beetje een cynische reactie op. Van ja, dan gaan we dus vandaag besluiten te tellen. In 2026 gaan we het doen. In 2027 gaan we schrikken van het aantal. In 2028 gaan we bedenken wat we daar nou mee aan moeten. Ja. Terwijl ik in de reactie schrijf, als we echt willen dat de dakloosheid, hebben we het over bemoeizorg, maakt dakloosheid daar een aanzienlijk onderdeel van uit. Ja. Gaan we ook later wel toelichten. Ja. Maar ik beweer in mijn reactie dat de dakloosheid in 2026 opgelost kan zijn in Haarlem. Als we willen, als we durven. Nou, is dat natuurlijk een klein beetje bluf. Maar hebben we het nou over medemenselijkheid of hebben we het nou over besluitvaardigheid en over politieke wil? Ja. Nou, en dat raakvlak, daar zou ik een beetje naar op zoek willen. Want als je, zoals jij zoveel jaar in de zorg werkt, of zoals ik er 50 jaar op heb zitten, dat kun je alleen maar doen als dat een vak is waar je hart ligt. Ja, natuurlijk, we verdienen er een lekker salaris mee en je krijgt er wat aanzien mee. En we laten ook niet na via boeken of podcasts of artikelen onze meningen te laten horen. Ja. Maar het is een vak wat je alleen maar vol kunt houden als je dat vanuit je hart doet. En in die zin is medemenselijkheid een mooi begrip. Maar er is ook gewoon een hele rijke maatschappij met verantwoordelijkheden. En ik zou wel een beetje op zoek willen naar de term medemenselijkheid binnen de geldende structuur. Ja, hoe
dus
doen we dat nou?
Ik hoor eigenlijk een open uitnodiging. Hè, want dit is ook. We hebben een aantal thema's en onderwerpen bedacht voor deze podcast. We hebben een aantal mensen op onze lijstje staan die. Ja, die wij hier wel bij Benno aan de tafel willen hebben. Maar misschien is dit ook wel een leuke oproep gewoon, hè, dat mensen zich ook bij ons mogen melden. Van goh, nou, ik zou wel eens met jullie in gesprek willen. En dan is eigenlijk, zou ik dit ook wel eens een soort van open uitnodiging voor iemand met een politieke achtergrond. Of iemand die op dit moment nog steeds in de politiek werkt.
Ja, dan zou ook de lokale Haarlemse politiek misschien iets mee kunnen. Of zelfs al wat.
Mag ook breder.
Mag breder. Ik heb.
Bemoeizorg beperkt zich niet door Haarlem. Wij zijn natuurlijk een beetje op het Haarlemse gericht, omdat wij daar allebei werken. Maar dit speelt natuurlijk ook in alle andere steden.
Ja, we mogen natuurlijk niet bluffen met namen, want het is niet gegarandeerd dat iemand hier ook komt. Maar in mijn fantasie zou ik heel graag Lisa Westerveld hier bijvoorbeeld willen hebben. Ja. Ik heb. Een boek mogen aanbieden over het schrijven. Gaan we het misschien apart nog een keer hebben. Ik wil het nu alleen maar even zijdelings noemen. Maar ik heb wel een boek geschreven over dakloosheid. Over de oplossing van het dakloosheidsprobleem. Ja. Zoals ik het grootmoedig
noem. Deltaplan, hè? Deltaplan, mooie titel, ja.
Dat heb ik ook aan haar mogen aanbieden. En je ziet nu wel dat de mening over in het land een beetje aan het kantelen is. Hè. Er worden bepaalde initiatieven besproken. Waar jij en ik al veel langer over hebben.
Nou ja, er wordt ook volgend jaar over wetgeving, over een wetsverandering, over een nieuwe wet. Hè. Ja. Er gaat wel serieus gepraat worden over bemoeizorg. Om dat vast te leggen. Onder andere Niels Mulder gaat daar natuurlijk ook in zijn afscheidstournee of afscheidsreceptie binnen een congres nog wel iets over vertellen.
Is dat iemand die wij op onze gastenlijstje kunnen zetten?
We kunnen Niels altijd even vragen natuurlijk of hij daarin eens iets met ons wil bespreken. Tuurlijk.
Ja, er is gewoon een beetje hoop aan de horizon dat er misschien wat dingetjes gaan veranderen. En de goede toehoorder hoort nu al dat we hebben even over geschiedenis gehad. Over provinciaal ziekenhuis en over ziekenhuis Vogelsang. Over de sluiting van die instituten. Over veranderingen in wet en regelgeving. Wat nog even niet genoemd is, maar prominent in het nieuws de laatste tijd. De verwarde man op straat, of hoe dat ook genoemd wordt. Waar de politie dan bovenmatig veel tijd in moet besteden. En wordt heel vaak ook van de overlastkant aangevlogen. Maar daar zit heel veel lijden achter.
Ja.
En er is samenhang tussen die onderwerpen. En als wij die onderwerpen één voor één in onze podcasts van de toekomst voorbij laten komen, dan gaan we steeds meer die samenhang aantonen.
Ja. Klinkt als een goed plan.
We gaan het gewoon doen.
Maar goed, het plan hadden wij al bedacht. Dit was de aftrap, denk ik. We hebben onszelf voorgesteld. We hebben de kijker, of de luisteraar moet ik zeggen, een beetje meegenomen in onze ideeën en onze thema's en onderwerpen die wij willen behandelen. Tevens een uitnodiging. Meld je vooral met jezelf of met tips of tricks. Of weet
alles
ik wat
maatschappelijk relevant is rondom de parel van de zorg, de bemoeizorg, nodigen we gewoon harder uit. En wat mij betreft zeg ik hiermee letterlijk de beste wensen voor 2026.
Hetzelfde, dankjewel.
Dankjewel.
Tot snel.